ze bekijken vanuit het evangelie van Lucas, datgene wat Lucas geschreven heeft. En vanochtend is aan de beurt de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom, de gelijkenis over het koninkrijk en de gelijkenis over de hoogste en de laagste plaats. Maar ik stel voor dat we de ochtend beginnen met gebed. Zullen we dat doen? Zullen we bidden met elkaar? Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dan is het fijn om vanochtend zo bij elkaar te zijn om vanuit de schrift weer dingen te leren. En wij kunnen niks leren uit de schrift als u het ons niet geeft, Vader, vanochtend. Dat wil zeggen dat we ook in het bestuderen van de schrift totaal afhankelijk zijn van u. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, u moet de wijsheid geven. U moet de kennis geven. Zonder u zijn we niets. Vader, en daar dank ik u voor dat we zo afhankelijk zijn van u. Omdat dat maakt ons dat we de juiste plaats innemen, Vader, in uw schepping. Vader, want u bent de schepper van hemel en aarde. Vader, en wij zijn het schepsel. U bent de grote pottenbakker en wij zijn slechts het klei. Vader, maar daarin heeft u zo'n geweldige toekomst voor ons vastgelegd in dat grote plan van tijdperken. Vader, heeft de Zoon het werk gedaan wat hij moest doen in gehoorzaamheid. Hij is in gehoorzaamheid, heeft hij zijn heerlijkheid afgelegd en is mens geworden, gehoorzaam tot de dood van het kruis. En daarom heeft u hem ook uitermate verhoogd en in genade de naam geschonken. Die is boven elke andere naam, Vader. En wij mogen dat weten. En het gaat allemaal in ons leven, in uw plan, toe naar dat moment. De dingen die we meemaken in ons leven, Vader, ja. Dan vraag je wel eens af waartoe en waarom. Maar dat past allemaal in dat wonderlijke plan van u. Met ons, met de mensheid, met de hemelingen. Vader, en alles verloopt naar de raad van uw wil. U werkt alles uit op het juiste moment. En zo zijn wij deze ochtend bij elkaar om gelijkenissen te lezen vanuit het evangelie van Lucas. Wat zich natuurlijk concentreert op uw volk, het volk Israël. Wilt u ons inderdaad dat inzicht geven, Vader? En wilt u zo ook de gesprekken leiden die daarna zijn en deze periode? Dank u wel voor het mooie weer, voor de plek waar we mogen zijn. We ontvangen alles uit uw hand en daar dank u voor. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, zoals ik al zei, gaan we kijken naar drie gelijkenissen van de onvruchtbare vijgenboom over het koninkrijk en de hoogste en de laagste plaats. Maar voordat we dit gaan doen, wil ik eerst met je gaan bekijken wat nou eigenlijk het feitelijke nut was dat Jezus gelijkenissen vertelt aan de scharen. Wat was nou het doel erachter? Wat was nou het feitelijke nut? Dat staat in Matteüs 13 en laten we daar starten vanochtend. Matteüs 13 vanaf vers 10. En er staat boven het gedeelte wat we gaan lezen, het doel van de gelijkenissen. En wellicht heeft Andries gisteravond daar al wat over gezegd. Maar dat geeft niet, hè, als je het twee keer hoort. Er staat in vers 10 van Matteüs 13. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem, tot Jezus. Hè, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen. Omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten. Opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen. En met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren. En ik hen zou genezen. Even tot zover. Nou, het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat gelijkenissen die Jezus vertelt aan de scharen waren niet bedoeld om de geheimenissen van het koninkrijk te openbaren, te verduidelijken aan de scharen. Nee, gelijkenissen die Jezus vertelt aan de scharen waren in feite bedoeld om de geheimenissen van het koninkrijk te versluieren. Een mistig gordijn op te trekken. Opdat zij ziende niet zouden zien en horende niet zouden horen. En hun hart het niet zou verstaan. Zodat zij niet genezen werden en niet genezen het koninkrijk der hemelen in zouden gaan. Dat is opmerkelijk, hè? Dus Jezus vertelt gelijkenissen opdat ze het niet zouden zien en niet zouden horen. Als je dit nou gaat vergelijken met het apostel Paulus, hè? Datgene wat wij mogen weten. De apostel Paulus werd geroepen op de weg naar Damascus door God. Om de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus te openbaren. En te verlichten, te openbaar te maken wat dit geheimenis inhoudt. Niet het geheimenis van het koninkrijk, maar een ander geheimenis. Het staat in Efeze 3, en laten we dat er eens bij pakken. Even als contrast neergezet. Efeze 3. En ik lees je even voor uit die Nederlandse concordante tekst, hè, die we hebben. Daar staat Efeze 3 vanaf vers 8. Mij, en dan spreekt de apostel Paulus over zichzelf. Mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natiën, de heidenvolken, de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen en alle te verlichten, te openbaren, wat betreft het beheer van het geheimenis, dat vanaf de eonen weggehouden was in God. Dus er was een geheimenis, wat vanaf de eonen, de eerste en de tweede eon, verborgen was gebleven in God. Het was niet bekendgemaakt in het Oude Testament. Maar in de eon waarin wij nu leven, mocht de apostel Paulus dat openbaren van God. En dit is niet het geheimenis van het koninkrijk der hemelen. Nee, dat is het geheimenis. Het heeft te maken met het geheimenis van Gods wil. Christus, de heerser over het totale universum. Dat geheimenis. He, dat Christus heerser zou worden over de hele aarde was wel bekend in het Oude Testament. Maar dat hij tevens heerser is over het totale universum, dat mocht de apostel Paulus als eerste openbaren. In het licht stellen. Openbaren aan ons. Wat een contrast, hè? Jezus vertelt gelijkenissen aan de scharen, aan de Joden. Zodat zij ziende niet zouden zien en horende niet zouden horen. Zodat ze niet genezen zouden worden. En wij mogen van de apostel Paulus, mogen we via de apostel Paulus weten wat het geheimenis is van Gods wil. Christus als heerser over het al. Nou, wat een geweldig contrast. Vers 13, hè, van Matteüs 13. Vers 13, ga ik even terug naar Matteüs 13. Zegt de Heere, daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen. omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En dan zegt hij verder, aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. Die zegt, met het gehoor zult gij horen en ge zult het geenszins verstaan. En ziende zult gij zien, enzovoort. Nou, wat Jezus hier doet, is dat hij een profetie aanhaalt, een tekst aanhaalt vanuit Jesaja 6. En Jesaja zegt dat in zijn tijd tegen het volk. Die afweken van Jahwe. Ze weken af. Ze gingen andere goden achterna. En Jesaja moest dat zeggen tegen zijn volk. Laten we het even lezen. Jesaja 6. Jesaja 6 vanaf vers 9. Er staat in Jesaja 6 vanaf vers 8. Daarop hoorde ik, en dat is Jesaja, de stem van de Heer. Die zeide, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij, ga, zeg tot dit volk. Hoort aldoor, maar verstaat niet. Ziet aldoor, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen. En opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Nou, deze tekst haalt Jezus aan, hè, als hij dat zegt tegen de scharen. En dat is toch opmerkelijk dat datgene wat Jesaja hier zegt, is eigenlijk misschien niet eens dat Jesaja dat wist, gelijk een profetie geworden die Jezus uitspreekt tegen zijn volk. En is eigenlijk een profetie geworden wat compleet vervuld is geworden in de twee grote crisissen in de geestelijke geschiedenis van het volk van Israël. De eerste crisis was dat het volk van Israël Jezus, de bediening van Jezus, afwezen. Ze wezen hem af. De bediening van het evangelie van het koninkrijk wezen ze af. Ze kruisigden hem. Dat is de eerste grote crisis in de geestelijke geschiedenis van het volk van Israël. En daarna krijg je een hernieuwde aanbieding van dat koninkrijk der hemelen. Op de Pinksterdag een hernieuwde aanbieding door de Heilige Geest. Via de discipelen. En dat wordt ook opnieuw door het volk van Israël wordt dat afgewezen. Twee grote crisissen in de geestelijke geschiedenis van het volk van Israël. En het is opmerkelijk dat wanneer die tweede aanbieding van het Koninkrijk der Hemelen door de Heilige Geest op de Pinksterdag, wanneer dat definitief wordt afgewezen, is het de apostel Paulus die opnieuw deze tekst uit Jesaja 6 citeert in Handelingen 28. En laten we dat ook even opslaan. Handelingen 28. Dus we zien het dat Jesaja het zegt tegen het volk. Hè, als ze Jahwe afwijzen. We zien dat Jezus de tekst gebruikt. En we zien ook dat de apostel Paulus deze tekst uit Jesaja citeert. Handelingen 28. En misschien kunnen we het beste even gaan lezen in vers 23. En er staat, en nadat zij een dag met hem, met Paulus hadden afgesproken, kwamen verschijnende tot hem in zijn verblijf. Hè, Paulus is op dat moment in Rome, hè, zit gevangen. Wie hij met nadruk het koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe. En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. En zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen, nadat Paulus dit ene woord gesproken had, terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen. En met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren en ik hen zou genezen. Het zij u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezond is. Die zullen dan ook horen. Eigenlijk kan je zeggen dat die tekst uit Jesaja, wat Jezus citeert als profetie, wat de apostel Paulus neemt om dat ook te zeggen, dat het eigenlijk markeerpunten zijn van het ophouden van het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Nou, en we weten dat de apostel Paulus dan daarna breed uit, voluit, dat evangelie van Gods genade mag verkondigen aan de heidenvolken. Ik dacht, nou, dat is wel fijn om deze achtergrond eventjes te lezen in het kort, zodat we met deze kennis nu die gelijkenissen gaan lezen. Gaan we naar Lucas 13. Lucas 13. En ik ga eerst even met u in vers 1 lezen, eigenlijk het verhaal wat het voorportaal vormt van de eerste gelijkenis over de onvruchtbare vijgenboom. Lucas 13 vanaf vers 1. Er staat: terzelfde tijd kwamen enigen tot hem, tot Jezus, met het bericht over de Galileërs, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. En hij antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs groter zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Nee, ik zeg u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. Of meent gij dat die 18 op wie de toren van Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Nee, ik zeg u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. Nou, dat is eigenlijk een raar verhaal, hè, dit. Er gebeuren wat vreemde dingen. Toen Jezus zijn bediening had hier op aarde, gebeuren een aantal vreemde dingen. Er waren Galileërs gedood door Pilatus. Hè, dat is dezelfde figuur als dat Jezus enige tijd later voor hem stond voor Pilatus. Die wordt hier ook al genoemd. Die had wat Galileërs gedood en die had hun bloed vermengd, gebruikt met hun offers. En er waren 18 mensen gedood door een omvallende toren, de toren van Siloam. En dat is een mens eigen. Hè? Een mens gaat dan redeneren: God straft direct. Sommige mensen denken zo. Iemand doet een erge zonde, patsboem, gelijk straf van God erop. Of mensen gaan redeneren van, nou, rampspoed wat iemand overkomt, dat zal hij wel aan zichzelf te danken hebben. Het zal wel erg een grote zondaar zal het zijn. Dat is een mens eigen, hè, om dus rampspoed te verklaren bij iemand anders. Zo dachten ook de vrienden van Job. De vrienden van Job dachten precies hetzelfde. Job overkomt rampspoed. Job verliest zijn vermogen, zijn geld. Daarna zijn familie. Daarna zijn gezondheid. En de vrienden van Job die redeneren van, nou, het rampspoed wat Job overkomen is, dat zal wel te maken hebben met een verborgen zonde bij Job, dat hem dit overkomt. Maar dat is helemaal niet wat God Job wil leren daarmee. Wat God Job wil leren en wat God de vrienden van Job wil leren, is dat God rampspoed kan inzetten om zichzelf te openbaren aan dat schepsel. Dat is wat God Job wil leren. Om zichzelf in zijn liefde te openbaren aan een schepsel. Want wat gebeurt er? rampspoed bij Job wordt omgezet in zegen. In zegen. En Job, nadat dat allemaal gebeurd is, heeft Job en de vrienden van Job een diepere kennis gekregen van God. Van wie God is. En hoe God handelt in zijn schepping. Dat was de les die Job en zijn vrienden moest leren. Maar hoe zit dat eigenlijk bij ons? Hoe zit dat bij ons? Hoe redeneren wij als verdrukking en lijden op ons pad komt? Redeneren wij dan hetzelfde als de vrienden van Job? Van ja, datgene wat me overkomen is. Ik denk dat ik in het verleden, of misschien niet zo lang geleden, toch wel iets ergs heb gedaan in Gods ogen. En zal me er wel voor straffen. Dan redeneren we net zoals de vrienden van Job. Of kunnen we nou, als we de schrift lezen, kunnen we nou bedenken als verdrukking en lijden. En ik wil het niet wegpraten. Want het is hartstikke moeilijk. En het kan hartstikke veel verdriet betekenen. Als dat op je pad komt. Maar kunnen we in al dat verdriet misschien denken vanuit de schrift van we zitten allemaal in ons leven in die grote leerschool van God. Wat ons aardse leven is. En God zet verdrukking en lijden in ons leven in ons aardse leven, met een bepaald doel. God wil van ons, allemaal, geoefende soldaten maken die hij straks kan inzetten. Want wat gaat God doen met ons? God gaat ons inzetten als instrument, straks, te midden van de hemeling. Om Gods genade te tonen en zijn veelvuldige wijsheid te verkondigen aan autoriteiten en soevereiniteiten te midden van de hemelingen. Er is nog een hele wereld waar wij geen notie van hebben in het universum. En God gaat ons gebruiken als instrument en God is ons aan het klaarmaken in ons aardse leven voor dat moment. Als je dat gaat bedenken, dan is het wonderlijk. Dan heb je verdriet, dan heb je pijn, dan heb je lijden. Dan is het niet makkelijk. Absoluut niet. Maar dan zit er iets achter. Dan zit er die grote leerschool van God zit erachter. Nou, dat is wonderlijk, hè? Heel wonderlijk is dat. En nou, dat is ook wat Jezus eigenlijk wil duidelijk maken aan de schade. Het is niet zo dat die Galileërs die vermoord waren door Pilatus, of die 18 waar de toren op viel, dat die grotere zondaars zijn. Of dat ze meer schuldig zijn. Dat is helemaal niet zo. Maar wat van belang was, was dat Jezus daar stond. En dat zij zich moesten omkeren naar Jezus. Zodat Jezus hen kon genezen. En ze genezen het koninkrijk de hemelen in konden gaan. Dat was van belang. Gaan we naar de eerste gelijkenis. Dat is de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Dan ga ik weer lezen vanaf vers 6. En hij, Jezus, sprak deze gelijkenis. Iemand bezat een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant. En hij kwam om vrucht daaraan te zoeken. En hij vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, het is nu al 3 jaar dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken. En ik vind ze niet. Hak hem om. Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan. Ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen. En indien hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is het goed. Maar anders, dan moet gij hem omhakken. Nou, het was in een periode van 3 jaar... dat eerst Johannes de Doper en daarna Jezus op zoek was naar de zoete vruchten van geloof in het volk van Israël. En Jezus vond er geen. Jezus vond geen zoete vruchten. Ja, bij enkele vond hij die zoete vruchten van geloof. Maar bij het volk in zijn totaliteit vond Jezus geen zoete vruchten van geloof. En dit wordt prachtig uitgebeeld door de onvruchtbare vijgenboom. Een bezitter had een onvruchtbare vijgenboom en die gaf 3 jaar, gaf hij al geen vrucht. vond hij geen zoete vruchten van geloof, vond hij geen zoete vruchten van vijgen. Nou, en dan wordt er voorgesteld van, laten we nog een jaar wachten voordat we hem omhakken. Een soort parallel gedeelte aan deze gelijkenis is Matteüs 21. En laten we dat ook lezen. Dat gaat ook over een vijgenboom. En die verhalen die lijken ontzettend veel op elkaar. Matteüs 21. Dat gaat over de vervloeking van de vijgenboom. Dit is dan geen gelijkenis, maar dit is hetgeen wat Jezus letterlijk meemaakt. Matteüs 21, vanaf vers 18. Er staat in vers 18, desmorgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd hij hongerig. Dat is ook een mooie, ja, als je dat leest, werd hij hongerig. Dat wil zeggen, Jezus was natuurlijk een mens en had gewoon honger, zoals wij dat hebben. En in andere gedeeltes kan je lezen dat hij op een gegeven moment moe werd en dat hij wilde gaan slapen, net zoals wij dat allemaal hebben. Maar hij was natuurlijk niet uit adem, hè? Hij was zonder zonde, hij was door Heilige Geest verwekt. Bij de maagd Maria. Werd hij hongerig. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen. Toch, hij vond niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zeide tot hen, nooit groeien aan u enige vrucht meer. In eeuwigheid, tot in de aion. En terstond verdorde de vijgenboom. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij zegt tot deze berg, hef u op en werp u een zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Nou, wat gebeurt hier? Jezus heeft honger. En die ziet een vijgenboom. Hij gaat er naartoe en kijkt of er vruchten zijn van de vijg. Nou, het was eigenlijk in de tijd dat dit gebeurde, eigenlijk helemaal niet de tijd dat de vijgenboom volop vruchten had. Maar een vijgenboom kan eerste vruchten, kan al heel vroeg in het jaar eerste vruchten geven. Eerste vruchten. En daar was Jezus op zoek naar. Hij had honger. Hij was op zoek naar die eerste vruchten van geloof. Wat een fantastisch beeld is dat, hè? Wat een geestelijke werkelijkheid zit erachter. Want Jezus was op zoek naar de eerste vruchten van geloof in het volk van Israël. Maar vond hij niet. Nou, en wat je dan hier ziet, is dat hij vindt het niet en hij vervloekt de vijgenboom. Hè? Daar waar in Lucas 13 er eigenlijk nog een jaar de tijd is om die zoete vruchten van geloof te vinden, zijn we hier al wat verder in de tijd, wordt de vijgenboom vervloekt door Jezus en hij verdort. En dit is natuurlijk een prachtig beeld van eigenlijk de geestelijke ondergang van het volk van Israël voor het komende koninkrijk der hemelen. Dat zijn prachtige beelden van de geestelijke ondergang van het volk van Israël voor het koninkrijk der hemel. Wat aanstaande was toen Jezus rondliep. Maar wat op deze manier, hij beeldde dat uit in een gelijkenis en letterlijk, dat je ziet dus eigenlijk dat dat niet doorgang kon vinden. Dat dat geen doorgang kon vinden. Nou, je ziet eigenlijk in de evangelie heb je eigenlijk drie beelden wat karaktertrekken van het koninkrijk der hemelen uitbeeld. Dat is de vijg. Dat is de olijf en dat is de wijngaard. Even in het kort, de vijg, dat is een zoete vrucht. Dan gaat het om de zoete vrucht van geloof. Straks in het koninkrijk der hemelen zullen er zoete vruchten van geloof zullen er zijn. Dat volk van Israël zal ze in zijn totaliteit hem volgen en hem geloven. Er zullen elementen zijn van geloof. Nou, dat is de vijg. Dan heb je de olijf. Olijf, dat is natuurlijk het beeld van licht, hè, olijfolie, werd gebruikt om licht te maken. Dus in het komende koninkrijk der hemelen zullen er ook elementen zijn van licht. Hij is het licht der wereld, hij zal er zelf zijn. Fantastisch, hè, olijf. En wijn. Wijn is een teken van vreugde. Nou, dat is ook natuurlijk een element wat er straks zal zijn in het Koninkrijk der Hemelen. Vreugde. Dat zal het resultaat zijn, hè, van dat hij er is. Dat er vreugde zal zijn in dat Koninkrijk hier op aarde. Gaan we terug naar Lucas 13. Vers 10. En als we dat lezen, zal je merken dat er eigenlijk een soort logische volgorde in zit. Gelijkenissen wisselen zich af in datgene wat werkelijk gebeurt, maar het heeft een bepaalde lijn, zit erin. Vers 10. We hebben dus nu gezien die onvruchtbare vijgenboom, hè, wat eigenlijk het teken was van de geestelijke ondergang van het volk van Israël voor dat komende koninkrijk, de hemel. Nou gebeurt er iets. En hij was bezig te leren in een der synagogen op de Sabbat. En zie, er was een vrouw die reeds 18 jaren een geest van zwakheid had. En verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. Wat een fantastisch beeld is dit, hè? Want dat was eigenlijk het geestelijke beeld wat erachter zit, is het volk van Israël. Die hadden een geest van zwakheid. En Jezus moest hen oprichten en genezen. Nou, dat wordt hier letterlijk, wordt dat uitgebeeld door een vrouw. Die al 18 jaar een geest van zwakheid had. En helemaal verkromd was en zich niet kon oprichten. Nou, dat geestelijke beeld van het volk van Israël zit erachter. Toen Jezus haar zag, sprak hij haar toe en zei tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. Nou, dat is wat Jezus gaat doen, hè, straks als hij terugkomt op de Olijfberg voor zijn volk. Dan gaat hij die geest van zwakheid gaat hij omzetten in een geest van heerlijkheid voor het volk van Israël. En hij legde haar de handen op en terstond richtte zij zich op. En zij verheerlijkte God. Ach, als het volk van Israël genezen wordt, dan zal er zo'n heerlijkheid van uitgaan. Dan gaat het volk God verheerlijken. Nou, prachtig, prachtig beeld. Maar de overste der synagogen, het kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zeide tot de schare: zes dagen zijn er waarop gewerkt moet worden. Kom dan om u te laten genezen en niet op de Sabbatdag? Kom dan om u te laten genezen en niet op de Sabbatdag. Maar de Heere antwoordde hem en zeide: huichelaars, maakt ieder van u niet op de Sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los? En leidt hem weg om hem te laten drinken. Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de Satan, zie, 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de Sabbatdag? En toen hij dit zeide, schaamde zij zich, al zijn tegenstanders. En de gehele schade verheugde zich over al de heerlijke dingen die door hem geschieden. Nou, wat mij eigenlijk ook opviel in dit verhaal, is dat die vrouw die heeft al 18 jaren een geest van zwakheid. En Jezus zegt van haar dat de Satan haar 18 jaar gebonden hield. De Satan hield die vrouw 18 jaar. Dus kennelijk is het zo dat de Satan, de tegenstander, iemand gevangen kan houden, kan binden. In dit verhaal de vrouw die 18 jaar in een geest van zwakheid gebonden was. Dat is opmerkelijk, hè? Hoe zit dat bij ons? Kan dat bij ons ook zo het geval zijn? Kan de Satan ons binden? Zou dat kunnen, de tegenstander? Zou die ons kunnen binden? De apostel Paulus zegt daar wel wat over in 2 Timotheus. En laten we dat er ook bij pakken. 2 Timotheus. 2 Timotheus 2. Timotheüs 2, en dan ga ik even lezen vanaf vers 23. Daar staat in vers 23. Maar, dat schrijft Paulus aan zijn geestelijk kind, hè, Timotheus. Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen. Gij weet immers dat zij twisten teweeg brengen. En een dienstknecht van de Heere moet niet twisten. Maar vriendelijk zijn jegens allen. Bekwaam om te onderwijzen, geduldig. Met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkentenis van de waarheid te keren. Opmerkelijk, hè? God geeft dus dat hij iemand, dat iemand tot erkentenis van de waarheid mag keren. Dat geeft God. En ontnuchterd zich te wenden tot de wil van hem, losgekomen uit de strik van de tegenstander, van des duivels. En er staat er in de concordante tekst, die hen levend gevangen hield. Dus blijkbaar is het ook zo in onze tijd, dat de tegenstander, ja, het is heel, heel vreemd, dat, heel opmerkelijk, dat de tegenstander iemand levend gevangen kan houden. En hij bidt dan dat God dat omkeert en dat ze tot erkentenis van de waarheid. En dan loskomen uit die strik van de tegenstander. Dat wil dus zeggen dat datgene wat wij zien voor ogen, vlees en bloed, dat daar nog iets achter zit. Krachten en machten, hè? Krachten en machten van de boosheid, dat bedoel ik eigenlijk. Wij hebben van God daar iets voortreffelijks voor gekregen. Het is geweldig. De wapenrusting van God. De wapenrusting van God. Zullen we het eens lezen nog met elkaar? Dat u even in herinnering brengt van wat wij van God hebben gekregen. Voor dit soort dingen. Even kijken hoor. Dan lees ik even voor uit die concordante tekst weer. In Efeze 6. Efeze 6 vanaf vers 11. Dit is even de laatste tekst en daarna gaan we koffie drinken. Efeze 6 vanaf vers 11. Daar staat, de apostel Paulus schrijft. Doet de hele wapenrusting van God aan. Opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de tegenwerker. Want, daar komt de reden, het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees. Wij denken wel, hè, wat onze ogen zien, wij denken wel, oh, we moeten strijd met mensen, vlees en bloed. Nee, wacht eens even, zegt Paulus. Wacht nou even. Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar we moeten stand houden. Tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachten, tegen de wereldmachten van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid. Te midden van de hemelingen. Die zitten erachter. En wij mogen stand houden als we die wapenrusting aandoen. Doet dan de hele wapenrusting van God aan. En doet, dat staat in die werkwoordsvorm in het Grieks. Dat is eigenlijk een werkwoordsvorm. Er zit een actieve en een passieve iets zit erin. Als wij nou, zeg maar, passief het woord van God hebben gehoord, datgene wat Paulus allemaal zegt over onze status, wat we zijn in Christus Jezus enzovoort, dan ga je eigenlijk automatisch die wapenrusting van God aandoen. Nou, en waar bestaat dat dan uit? Neemt derhalve de hele wapenrusting van God op, opdat jullie in staat gesteld zouden worden te weerstaan in deze boze dag. En dit alles verricht hebben, te staan. Staat dan. Weer zegt die staat dan. Jullie lenden nou omgooid met waarheid. En aangedaan hebbend het panzer van de gerechtigheid. En de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. In alles opnemend het langschild van geloof. Waarmede jullie alle vlammende pijlen van de boze kunnen blussen. En ontvangt de helm van de redding en het zwaard van de geest. Dat is Gods uitspraak. Als we nou die hele wapenrusting aantrekken, dan kunnen we stand houden. dan is het voor ons niet dat de tegenstander ons levend gevangen kan houden of iets dergelijks. Maar als we de wapenrusting van God aan hebben, kunnen we met dat schild al die vurige pijlen, kunnen we doven en kunnen we stand houden tot de dag van onze vrijkoping. Als we de Here tegemoet gaan in de lucht. Nou, ik denk het is een goed moment om even te pauzeren en koffie te drinken. En nou, wat hebben we gezien tot nu toe? Hè? Dus die gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Wat eigenlijk een beeld is van de geestelijke ondergang van het volk van Israël voor het koninkrijk der hemelen. Nou, dan komt die vrouw op de proppen, hè? Geest van zwakheid. En Jezus geneest die vrouw, wat een prachtig beeld is voor datgene wat straks gaat gebeuren. Hè, als dat volk van Israël genezen wordt en genezen het koninkrijk der hemelen binnengaat. En dan de volgende gelijkenis begint in vers 18 van Lucas 13. Hij zeide dan, hij zeide dan, waaraan is het koninkrijk Gods gelijk? En waarmede zal ik het vergelijken? Het is gelijk aan een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn tuin zaaide en het groeide en het werd een boom. En de vogelen van de hemel nestelden, ik struikel de haas over, in zijn takken. En wederom sprak hij, waarmede zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in 3 maten meel deed. Totdat het geheel doorzuurd was. Een parallel gedeelte aan dit is Matteüs 13. En laten we dat ook even lezen, Matteüs 13. Vanaf vers 31, Matteüs 13. Nog een gelijkenis hield hij hun voor. En hij zeide, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. Nog een gelijkenis, sprak hij tot hen, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. Nou, we hebben eigenlijk nu een lijn in Lucas te pakken, hè, van de geestelijke ondergang. Een vrouw die wordt genezen, datgene wat er gebeurt straks. En misschien kan je de gelijkenissen over het koninkrijk wel zien dat Jezus dat vertelt om min of meer het verloop aan te geven hoe dat nou gaat. Het verloop van dat uitgestelde koninkrijk der hemelen. Nou, we weten vanuit de geschiedenis dat op een gegeven moment de Romeinen de tempel verwoest hebben. Dat was in 70 na Christus. De Joden zijn verstrooid over de toenmalige wereld. Vanuit Romeinen 11 kunnen we lezen dat het lichtdragen van het evangelie nu aan de heidenvolken is. Die hebben 2000 jaar nu de tijd gehad om dat licht van het evangelie te verkondigen. Dat wordt dan de niet de edele takken, maar de wilde olijftakken die geënt zijn op de edele olijfboom. En we weten dat straks er een benauwdheid komt, Jacobs benauwdheid, de grote verdrukking, waar dan ook weer die wilde takken weggebroken worden en die edele takken weer opnieuw geënt worden op die edele olijfboom. Dat wil zeggen dat straks het volk van Israël weer die lichtdragers gaan zijn van het evangelie. He, waar dus de Heere koning zal zijn in dat koninkrijk der hemelen. Nou, dat koninkrijk der hemelen begon natuurlijk als een mosterdzaadje. Jezus liep rond hier op aarde en zei tegen de scharen, bekeer je, keer je om, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Dat begon met een mosterdzaadje. En we weten dat straks, als dat koninkrijk der hemelen tot ontplooiing komt, werkelijk hier op de aarde, zal het uitgroeien tot een boom. Het zal heel de aarde, zal het bestrijken, dat koninkrijk der hemelen. Dan is er nog die gelijkenis van dat goede meel, wat door die vrouw met zuurdesem, ja eigenlijk heel dat deeg doorzuurd wordt, hè. Dat vind ik een beetje moeilijk, deze gelijkenis. Als ik nog erop nalees, dan geef nog een aanwijzing van ja, voordat dat koninkrijk der hemelen hier op aarde aanbreekt, dan is er die periode van grote verdrukking, Jacob's benauwdheid. En we kunnen lezen vanuit Openbaring 13, dat er dan een wild beest opkomt uit de Volkerenzee. En in Openbaring 17 wordt weer dat wilde beest wordt genoemd, waar een vrouw op zit. En waar een naam op staat, Babylon. Nou, zuurdesem heeft in de schrift altijd te maken met kwaad. Zou het nou kunnen dat Jezus hier in een gelijkenis al misschien iets aan gaat geven over die vrouw? Die zit op dat wilde beest. Over die dingen die gaan gebeuren in Jacob's benauwdheid. Ik weet het niet. Ik leg het even bij u neer. En ik denk dat we het straks van boven zullen zien hoe dat gaat. Maar dat is dus de uitleg die nog eraan geeft. Het zou kunnen. Dan ga ik met jullie naar hoofdstuk 14. Lucas 14. Dan gaan we naar de laatste gelijkenis, de hoogste en de laagste plaats. Maar dan wil ik eerst weer even de geschiedenis er vooraf aan lezen. Er staat de genezing van een waterzuchtige op Sabbat. Lucas 14 vanaf vers 1. Er staat, en het geschiedde, toen hij op Sabbat in het huis van een der hoofden van de fariseeën kwam om brood te eten, dat zij nauwkeurig acht op hem sloegen, en zie, er stond een waterzuchtig mens voor hen. Nou, als je dat gaat bekijken in de concordante tekst, dan staat er zoiets van een met water opgezwollen man. Ja, zou dat een man kunnen zijn met een waterhoofd? Ik weet het niet. Een met water opgezwollen man. Ik weet niet goed wat ik daar nou bij voor moet stellen. Maar goed. Hij was ziek. Dat was wel duidelijk. En Jezus antwoordde en zeide tot de wetgeleerden en fariseeën, zeggende, is het geoorloofd op de Sabbat te genezen of niet? En zij hielden zich stil. En hij vatte hem bij de hand en hij genas hem en liet hem gaan. En hij zeide tot hen, als een zoon of een os van iemand van u in een put valt, wie zal hem er dan niet terstond uittrekken op de Sabbatdag? En ze waren niet in staat iets daartegen in te brengen. Nou, wat gebeurt er? Jezus wordt uitgenodigd voor een banket bij een van de hoofden van de fariseeën. En als een fariseeër dat doet, als die Jezus uitnodigt, dan is het natuurlijk niet voor niks. Er zit natuurlijk een sinister plan achter, hè. Ze willen hem misleiden. Een valstrik zetten ze op voor hem. Nou, wat was de valstrik? Het was de Sabbatdag. Nou, er was ook een zieke man, een met water opgezwollen man. Was daar ook. Nou krijg je de valstrik. Als Jezus de man zou genezen op de Sabbatdag, dan zouden ze tegen de schade kunnen zeggen, hij houdt de Sabbat niet in ere. Hij is aan het werken op de Sabbatdag. Maar als Jezus hem niet zou genezen en de Sabbat in ere zou houden, dan zouden ze tegen de schade kunnen zeggen, hij kan die man niet genezen. Dus hij is de Messias niet. Hey, de valstrik. En wat gaat Jezus doen? Nou, Jezus gaat eerst een vraag stellen. En hij zegt, is het geoorloofd op de Sabbat te genezen of niet? Nou, niemand zegt wat. En dan geneest hij de man. En dan zet hij hun huichelarij, stelt hij aan de kaak. Door te zeggen van, joh, als nou je os of je zoon in de put valt, dan ga je hem er toch ook uittrekken op de Sabbatdag. Dat ga je toch doen? Ik genees die man. Dus hij laat zijn kracht zien en hij snoert de monden van de fariseeën dicht. Prachtig, hè? Prachtig. Vers 7. Hij sprak tot de genodigden een gelijkenis. Dus hij is nog steeds bij dat banket van die fariseeën. Omdat hij bemerkte hoe zij de eerste plaatsen uitkozen. He, wat gebeurde er? Er waren fariseeën, misschien sadduceeën en wetgeleerden uitgenodigd. Ook om te eten bij een van de hoofden van die fariseeën. En zij voelden zich zo belangrijk. Zij waren degene die de wet van Mozes tot in de titel gehoorzaamden en uitwerkten in hun leven. En daardoor waren ze hoog verheven boven het volk. En die hoogmoed, die straalde ze helemaal uit. Want wat deden ze? Zij wilden op de eerste plaatsen gaan zitten. Tijdens dat banket. Dat was trouwens in het oosten, was dat heel belangrijk, hè? Als een gastheer mensen uitnodigde voor een eten, dan moest eigenlijk door de gastheer precies de volgorde van belangrijkheid bepaald worden. Wie is het belangrijkste en wie komt daarna? En daarna en daarna. En zo werd dan ook de volgorde ingedeeld van een banket. Degene die hij het belangrijkst vond, lag naast hem. En daar liep het zo af. Maar wat de fariseeën en de wetgeleerden deden, die voelden zich zo, die gingen zelf die plaatsen opeisen. Van ja, ik wil naast de gast zitten enzovoort. Nou, dat moet je even in je achterhoofd houden. En hij zeide tot hen, Jezus: wanneer gij door iemand op een bruiloft genodigd zijt, ga dan niet op de eerste plaats aan liggen. Misschien is er iemand voornamer dan gij door hem genodigd. En dan zou hij die u en hem genodigd heeft komen en tot u zeggen: maak plaats voor deze. En dan zoudt gij tot uw schande de laagste plaats moeten innemen. Maar wanneer gij genodigd zijt, ga dan, als gij erheen gaat, op de laatste plaats aan liggen. Dan zal misschien hij die u genodigd heeft, wanneer hij binnenkomt, tot u zeggen: vriend, kom meer naar voren. Dan zal dat u tot een eer zijn tegenover allen die met u aanliggen. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Hè, wat zegt Jezus eigenlijk? Jezus zegt van: joh, als je nou wordt uitgenodigd, ga dan op de laagste plaats liggen. Want een plaats lager dan de laagste plaats is er niet. Dus de kans dat je verhoogd wordt, is veel groter. Wat een wijsheid. Maar er zit natuurlijk iets veel diepers achter, hè, hier. Want wie was daar nou op het feest? De bruidegom van het volk van Israël. Jezus zelf. Hij had eigenlijk op die hoogste plaats moeten liggen. En straks zal dat ook gebeuren. Als hij koning zal zijn in dat koninkrijk der hemelen. Dan zal natuurlijk gelden dat een ieder die zich verhoogt, zal door hem vernederd worden. En een ieder die zich vernedert, zal door hem verhoogd worden in dat koninkrijk. Wat hier gebeurt is natuurlijk een prachtig beeld van datgene wat straks gaat gebeuren in dat koninkrijk. Maar wat hier staat is eigenlijk een beeld wat je door heel de schrift heen ziet, hè? Ieder die zich verhoogt, zal vernederd worden. Ieder die zich vernedert, zal verhoogd worden. Wat is nou een prachtig voorbeeld in het Oude Testament waar dat ook gebeurde? Dat was Nebukadnezar. Een geweldige koning. Hij loopt in zijn stad Babylon. Oh, kijk eens, zie dat de stad die ik gebouwd heb. Geweldig. Nou, laten we het eens lezen. Daniel. Even kijken hoor, dat staat in Daniel 4, vanaf vers 28. Daar zie je ook dat principe van een ieder die zich verhoogt zal vernederd worden. Daniel 4. Nebukadnezar, de machtigste man van de aarde in die tijd. Daar was geen tegenstand. Hij had geen tegenstand. He, bij de grenzen van zijn koninkrijk was er geen tegenstand. Vanaf vers 28. Er staat. Daniel 4 vanaf vers 28. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden, toen hij aan het wandelen was op het koninklijk paleis in Babel, nam de koning het woord en zeide: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer van mijn majesteit. Nog was dat woord in des konings mond, toen er een stem nederklonk uit de hemel. U wordt aangezegd, o koning Nebukadnezar. Het koningschap is van u geweken. Men verstoot u uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf is bij het gedierte des velds. Gras zal men aan u te eten geven, als aan de runderen. En zeven tijden zullen over u voorbij gaan, totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik ging dat woord aan Nebukadnezar in vervulling. En hij werd uit de gemeenschap der mensen verstoten en at gras als de runderen. En door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd. Totdat zijn haar lang werd als de veren der arenden en zijn nagels als die der vogels. Maar na verloop van gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel en mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de Heer des hemels en de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of tot hem kan zeggen, wat doet gij? Dezelfde tijd dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerde ook tot roem van mijn koningschap, mijn majesteit en mijn luister tot mij terug. Mijn raadsheer en mijn machthebbers zochten mij weer op. Ik werd in mijn koningschap hersteld, ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werd mij geschonken. Nu, roem, verhef en verheerlijk, ik, Nebukadnezar, de koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen. Prachtig, hè? Dat heeft ook weer een doel voor Nebukadnezar. Hij zei van, ja, ik ben de machtigste. En kijk eens wat ik allemaal van elkaar heb gemaakt. Hij wordt vernederd door God. En wordt daarna weer verhoogd, in zijn oorspronkelijke roem hersteld. En dan gaat hij God verheerlijken. Dat hij de Allerhoogste is en dat hij macht geeft aan wie hij wil. Nou, dit is nou een voorbeeld van iemand die zich verhoogt en wordt vernederd. En dan is er ook een ontzettend mooi voorbeeld van iemand die zichzelf vernedert en wordt verhoogd, is verhoogd. Filippenzen 2. En daarmee wil ik eindigen vanochtend. Dat is de Heere zelf. Datgene wat hij zegt in die gelijkenis, ja, dat heeft hij zelf gedaan, hè? Vanaf vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Daar komt het, hè? Die in de gestalte God zijnde. Hij was de eerstgeborene van de ganse schepping. Er was geen hemeling, geen schepsel, die het op kon nemen tegen hem. Niemand. Want God had door hem het al geschapen. En wat gaat diegene, die eerstgeboren, wat gaat hij doen? Die in de gestalte God zijnde, het goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf leeg heeft gemaakt, ontledigd heeft. Die heerlijkheid die hij had als eerstgeborene van de totale schepping, heeft hij afgelegd om mens te worden. Maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. Nou, dat is al een ontzettende verlaging voor hem geweest. Maar hij gaat nog verder. Hij gaat nog verder. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. De dood van het kruis. Stauros, hè? U weet het wel, Stauros. Hij is gestaurost. Was een dood voor de ergste misdadigers en rovers in die tijd. Die werden gehangen aan die paal. En hij vernederde zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood. Tot die dood. De dood van het kruis. Een ergere vernedering. Een diepere vernedering dan dit. Ik kan het niet bedenken. Blijkbaar was dat nodig. En waarom dan? Vers 9. Daarom, dan komt de reden, heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem in genade de naam boven alle naam geschonken. Nou komt het doel op dat. Waarom heeft hij dat allemaal gedaan? Op dat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel, hebben we vanochtend al over nagedacht, hè? Alles wat zich bevindt in de hemel. In de hemel en die op de aarde. En die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heer, Kyrios, tot eer van God de Vader. Geweldig, hè? Wat een geweldige uitwerking is datgene wat Hij heeft gedaan, Jezus. Hij heeft zichzelf leeggemaakt, vernederd, tot die afschuwelijke dood. Zodat God de Vader hem kon verhogen en zodat de hele schepping teruggebracht kan worden aan het liefdeshart van God. En God zal straks verheerlijkt worden door ieder schepsel. Dat is het werk wat de Zoon heeft gedaan. Een lagere vernedering kan je niet vinden. En een hogere verhoging kan je ook niet vinden. Nou, dat heeft de Zoon voor ons, voor de schepping, allemaal gedaan. Tot zover. Eet smakelijk, zo meteen.